Je luistert naar de Snips Podcast. Je gezonde dosis informatie over dagelijkse dingen en bijzondere mensen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Snips. Ondertussen zitten we al aan aflevering 8, geloof ik. En het probleem is, als ik iets nieuw introduceer en ik denk van, ja, we hebben het, we gaan elke maand een persoon in de kijker zetten, om een of andere reden lukt dat niet. Er komt altijd iets tussen waardoor die maand, 2 maanden, 3 maanden worden. Dus heb ik mij voorgenomen, ik ga nog altijd een persoon van de maand zoeken, maar dat kan goed zijn dat dat persoon van de 3 maanden wordt. Nu, we zullen wel zien hoe ver het gaat, maar ik vind het idee goed, maar alleen de tijd is minder. Maar ik heb wel besloten om de naam te behouden, niet altijd veranderen, hè, mensen. Goed, deze maand wil ik iemand speciaal in de kijker zetten, iemand die met zotte ideeën is afgekomen. In 2015 vertelde mijn beste kameraad Olivier van der Linden mij dat hij een zot idee had. Nu, eerlijk gezegd, hij heeft er al wat meer gehad. Maar dit was toch wel het zotste idee dat ik hem ooit had horen vertellen. Hij wilde in zijn achtertuin een nieuwe Hasselse stokerij op poten zetten. Om de dag van vandaag een stokerij en heel specifiek dan een Genever stokerij op te starten, moet je toch beschikken over een dosis lef, geloof in jezelf en je kunnen, passie hebben voor het vak van stoken, ook passie voor Genever hebben, en mensen om je heen die je steunen. Het idee begon vaster vorm te krijgen, mede dat hij is toegetreden tot de confrérie van de Hasselse Genever, waar hij op dit moment commandeur is. Olivier kennende heeft hij veel reken- en studiewerk gedaan, nachtenlang zitten piekeren, dossiers opmaken, indienen, andere stokerijen gaan bezichtigen in binnen- en buitenland, en ik ben een paar keren mee geweest. Hij is naar bedrijven gegaan die ketels kunnen maken in Duitsland, maar op een bepaald moment begon zijn zot idee, dat ondertussen zijn droom was geworden, vorm te krijgen. 2015 ging, 2016 kwam, er werd ten huize van der Linden stevig verbouwd en herbouwd, om dan in 2017 de kers op de taart te zetten. Na 112 jaren blaast Olivier nieuw leven in zijn familienaam met de start van Stokerij van der Linden. We zijn ondertussen wat later dan die opstart in 2017. En we hadden een paar keer gezegd, we moeten eens een podcast samen opnemen. Maar ja, dan wordt gezegd, ja oké, okay, goed, we gaan dat eens doen. Maar wanneer heb jij tijd, wanneer heb ik tijd? En als je stoker bent, dan heb je eigenlijk niet veel vrije tijd als je producten wilt afleveren. Maar het heeft een heel tijdje geduurd en op een bepaald moment zeiden we van, oké, het volgende Pinksterweekend, dan moeten we toch tijd vinden. Olivier zei tegen mij, goed, geen probleem, ik heb een zwaar weekend, want ik moet veel stoken, dus kom rustig af. En dat heb ik gedaan. Ik ben binnengetreden in de bruisende wereld van de stokerij van der Linden en gewapend met mijn taskam, 2 micro's en een 11-tal vragen gingen we van start, wat een beetje ongedwongen sfeer was. Olivier van der Linden met zijn passie, zijn droom, zijn stokerij.
11 kaartjes voorbereid. Dus,
Oei. dat wordt hier kruisverhoor.
Een verhaal vertellen.
Ja. Ah, goed.
Wie is Olivier van der Linden? Dat is een moeilijke vraag. Wie is Olivier van der Linden? Iemand die 45 jaar is en een zoon heeft en het zot idee in 2015 heeft gekregen om een stokerij te beginnen.
Hoe komt iemand tot dat idee om in één keer te zeggen, ik ga een stokerij
Feitelijk is die passie gekomen toen ik 18 was. Toen heb ik op een gegeven moment de kans gekregen om toen de tijd nog Leukenheiden over te nemen. Maar ja, toen was ik echt een echte vliegenfluiter. Dus dat was toch niet de intentie om dat te doen. En ben ik, vind ik, het volledige verhaal gaan zoeken in de IT. En dan op een gegeven moment, ja, toch bij de confrerie van de Hasseltse graangenever terechtgekomen. En dan gemerkt feitelijk dat er maar op die tijd maar nog 2 of 3 stokers waren in Hasselt. Je moet weten, in rond de 19e eeuw zaten we rond de 150. Dus nu, 2000, zitten we nog maar aan 3. Dan was er nog een die min of meer aan het failliet gaan was. Dus ja, dan waren we nog maar met 2. Denkende dan aan Konings die dan voor Smeet stookt, het Stookot. Ja, het Genever Museum, die fijn een beetje voor hun eigen stoken. Ja, dus daar was fijn ons erfgoed, was er bijna aan voor de moeite. Ons ambachtelijk erfgoed dan weliswaar, want ja, Konings kun je niet zo echt nog ambachtelijk, want zij stoken voor de grote industrie. Dus ja, in dat opzicht heb ik dan maar gezegd van in 2015, ik heb een zot idee en doorgeduwd. En 2 jaar later, in 2017, in september, is de eerste moutwijn gestookt geworden.
Je hebt net gezegd, ons erfgoed, wie is ons?
Ja, grotendeels het erfgoed van de stad Hasselt. De Geneverstad bij uitstek. Als je moet kijken, er is nog een grote stad die dan mag claimen, en dat is in Schiedam. Dat vind ik onze zusterstad, op de Geneve-niveau dan weliswaar. En ja, het is allemaal dat ik zeg, het ons erfgoed. Want ja, met een eigen stokerij daarmee te beginnen, wil dat toch wel zeggen dat je mee deel uitdoet van dat erfgoed. En dat vind ik toch wel tamelijk belangrijk.
Toen je mij een keer zei, ik ga een stokerij beginnen, sorry, maar dan denk ik altijd aan een bierstokerij of een brouwerij meer aan die kant. Hoe komt het dat je een paar mensen zegt, van ik ga voor Geneve stoken en niet bijvoorbeeld iets anders?
Omdat brouwerijen, kleine brouwerijen, die zijn er genoeg in mijn ogen. Stokerijen en eerlijk gezegd distilleerderijen, want ik maak wel toch wel een beetje het verschil. Oké, het woord zegt is 2 keer hetzelfde, maar in België, als je een distilleerderij zegt, dan gaat je eerder zaken gaan creëren op smaak. Dus frambozen uitstoken, niet alleen granen uit gaan stoken, maar ook gaan kijken van druiven gaan uitstoken, dan gaan we naar de grappa toe. Appelen gaan uitstoken, dan gaan we naar de calvados toe. Dus meer gaan doen dan enkel in die granen. Als je gaat bier, ja, dan gaat je met bier. Je kunt er wel verschillende biersoorten gaan maken, maar ik denk bij distilleren kun je veel verder gaan. Je kunt ook gaan zeggen van, ik heb hier Geneverbes, ik ga dat distilleren. Dan gaat je die kruiden. Dus daar is een hele nieuwe, hele mooiere wereld als je gaat distilleren dan alleen maar bier. Nu ga ik alle bierliefhebbers natuurlijk op mijn kap krijgen door dat te zeggen. Maar ja, je moet ergens je liefde voor hebben.
Je hebt gezegd Geneverstokerij, maar ik heb jou al horen vertellen over ik ga ook gin verkopen. Kan je eens kort uitleggen, waar zit daar het verschil?
Heb je een uurtje?
Zolang je de mensen niet luisteren.
Ja, nee, heel, heel eenvoudig. Gin is, vind ik, een hype die ik een beetje probeer te doorprikken. Zijnde, als je gaat kijken naar de definitie en de wetgeving wat gin is, is gin gemaakt van natuurlijke alcohol, daar een aroma bij, en je gaat dat versnijden met water. Dan sta ik dan meestal aan de vraag, is dat €50 waard? In mijn ogen niet. Nee, oké. Je moet daar wel je werk in steken. Je gaat ook wel die aroma's gaan creëren. Je gaat die aroma's gaan distilleren, die je dan gaat verwerken in je gin. Dus daar probeert je toch wel het ambachtelijke bij te betrekken. Maar anderzijds is puur alcohol, aroma en water bij doen. En dan op drinksterk te brengen. Nu, een ander verhaal is gedistilleerde gin. Dan gaan we alle kruiden in de ketel steken, daar 50-60% procent alcohol bij doen, dat 2 dagen laten trekken en dan dat uitstoken. En dat heet dan een gedistilleerde gin. En daar steekt natuurlijk veel meer ambachtelijk werk in En ja, die flessen gaan dan ook veel meer gaan kosten. En dan ook het grote verschil is, je moet maar gewoon aan de ene ginverkoper vragen, kunt je mij volgend jaar hetzelfde geven? En als ze dan zeggen ja, dan weet je sowieso dat het niet authentiek is, want ik kan dat dus niet. Op mijn flessen staand uitgeschreven dat per lotnummer mijn smaak kan verschillen. En dat heeft gewoon weer te maken met de kruiden, met de verschillende soorten granen die ik gebruik, waardoor dat... Ja, als je nu een tomaat koopt en je koopt morgen een tomaat, die heeft ook een andere smaak. En wel, dat heeft net hetzelfde te maken ook met de aroma's van de kruiden en de granen.
Toen jij de stokerij opende, toen heb je de ketel gedoopt.
Ja.
Dat is een traditie?
Oh, ik weet niet of dat een traditie is, maar ik vond het wel een mooi ding. De gebouwen waar dat we in zitten, is van de ene kant van de familie, is aan de kant van mijn mama. Dus de kant van Van der Linden vond ik een beetje te weinig vertegenwoordigd. En heb ik dus de ketel maar naar mijn bompa geheten, Harry. En ik vind dat wel leuk, want als er dan iets gebeurt wat ik niet kan zeggen, of iemand anders niet kan zeggen, die ketel die kan ook spreken. En dan is het Harry aan het woord. En die kan zijn klinkende koper dan wel eens laten horen als het ergens moet laten botsen.
Op uw flessen, en overal zie ik staan als baseline, stokerij der gastenste echtheid. Wat bedoel je daarmee?
Omdat ik wil teruggaan naar de echtheid. Teruggaan naar de oorsprong. Niet gaan sjoemelen met suiker gaan toe te voegen. Als je dat gewoon uit de smaak kunt halen, daar moet geen suiker bij zijn. Voor een stom voorbeeld te geven, bij de Hasseltse graangenever, daar mag men suiker gaan toevoegen. Oké, we hadden een paar gram, maar men mag daar suiker gaan toevoegen. Ik zou bij God niet weten waarom dat ze dat zouden doen. Ja? Nu, dat staat verordering. En dus dat juist wat ik zeg, van kijk, we moeten terug naar de basic, terug naar het begin gaan, terug gaan naar... Ja, de oorsprong van alles. En zo gaan we binnenkort, en je gaat een primeur krijgen, binnenkort in juni gaan we uitkomen met een recept van de 13e eeuw op basis van wijnmost. Met dan natuurlijk de jeneverbes in. En dat gaan we dan terug op de markt zetten.
Wijnmost?
Wijnmost is vervallen wijn of... wijn die nog in gisting moet gezet worden. En je kunt bepaalde zaken, en dan is het een beetje geschiedenis dat je moet kijken. Vroeger, 13e eeuw, werd er nog geen graan gebruikt om te stoken. En ging men feitelijk bier en wijn gaan gebruiken als voor de alcohol uit te halen, voor te gaan te distilleren. En daar deed men dan verschillende kruiden bij. Het is pas ergens in de 15e, 16e eeuw gekomen, 17e eeuw gekomen, dat er graan is beginnen te mogen gaan gebruiken. En dan onder de Spaanse bezetting, die hebben dan op een gegeven moment een verbod uitgesproken dat er geen graan mocht gestookt worden, want dat mocht alleen maar gebruikt worden om brood te gaan bakken. Maar wij vielen onder Hasselt, viel onder het bisdom Luik en wij mochten dat wel. En daar is dan de langere traditie van het graanstoken hier in onze Kortrijk.
Je hebt heel het begin van je verhaal verteld dat je eigenlijk nog maar goed 3 stokerijen op Hasselts grondgebied zit of in de ruime omgeving van Hasselt, laat het zo zeggen. Maar wat onderscheidt je stokerij van de Linde zich van de andere?
Oh man, dat is een goede vraag. Ten eerste denk ik dat ik een volledige nieuwe installatie heb. En dus de anderen hebben toch wel wat een oudere installatie, 100, 150 jaar oud. Dat maakt al een heel groot verschil. Ik zit met nieuwe technologie. Het principe blijft nog altijd hetzelfde, maar er zitten toch wel bepaalde zaken anders in die ik kan doen. Voorbeeldje, ik kan in één keer tot eindproduct stoken. Dus... meestal in een graangenever stook je 2 keer. Ik zou die eventueel in 1 keer tot graangenever kunnen stoken. Wat maakt mij nog anders, is dat ik mij niet enkeling baseer of focus op het graan. Dat ik zowel druiven als peren als appelen laten we het zo stellen, alles wat ik ooit van zijn leven kan distilleren en alcohol kan uithalen, zal er ooit van zijn leven in geraken.
Dat blijkt een heel breed gamma.
Dat is een heel breed gamma dat je kunt van appelen, dus vodka maken. Ja, waarom niet? We zullen dat wel eens proberen. Verschillende soorten granen gaan proberen. Want in de graangenever van Hasselt, daar mag alleen gerst en rogge in zitten. Maar je kunt maïs gebruiken, je kunt spelt gebruiken, je kunt tarwe gebruiken. Dat zijn allemaal graansoorten. Oké, je mocht het dan niet Hasseltse graangenever heten, maar aan de andere kant zijn dat ook zaken die... Ja, we gaan dat wel eens proberen, eens kijken wat dat smaakt. En misschien slaat dat aan, en misschien niet. Maar ik vind, we moeten dan eens gewoon proberen. Ja, dat is voor een stuk logisch. In september 2017 zijn we begonnen. Oude Genever, die mogen pas die naam geven als het een jaar op vat heeft gelegen. Of 2 jaar op inoxe vaten. Dus ja, moeten we nog even wachten. Dus in september, oktober, terug naar de Geneverfeesten, hebben we dus een Hasseltse Ouwe. En die gaat ook waarschijnlijk de Hasseltse Ouwe heten. De jongen, de Ouwe... Ik kan nog een goeie lachen met mijn papa. Wie is dan de jongen, wie is dan de oude? Je kunt daar weer een mooie anekdote rondbouwen. Dus, maar dan gaat die er komen. En ik ben ook een beetje aan het kijken. Toch een paar flessen, want ik krijg daar meer en meer ook de vraag van vind ik een eau de vie? Dus een 100% product. En dus hier zit overal in de Genever zit altijd iets meer dan 5% moutwijn. Maar eventueel zou ik wel eens 100% moutwijn willen gaan doen en die dan gaan aanlengen met water op drinkstrijd te brengen. En die eventjes, maar dat is heel, heel, heel subtiel voor een bepaalde groep van mensen.
Je hebt ook fruitgenevers?
Ja. We hebben de citroen, de appel en de rode bes.
Oké.
En natuurlijk ook een gin, maar ja. Nee, in het begin heb ik een test gedaan. En ik wou er eerst een beetje de smaak bepalen. En vorig jaar bij de Gin Street hebben we een test gedaan naar de smaak. En uiteindelijk is dat dan, ene smaak is dan er overgebleven. Vind ik iets meer naar de mannelijke toe, omdat die meer in de afdronk zitten. En sommige vrouwen hebben dat wat minder. Maar uiteindelijk heeft hem niet gevonden, want ik kon niet met 2 gins blijven op de markt komen. Dat was een beetje zotte werk.
We doen maar blijven.
Ja, inderdaad.
Ook op jouw website maak je ook reclame of zeg je ook van kijk, ik stook ook in loondienst of loonstook noem je dat. Hè?
Ja.
Kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, fijn, dat woord staat niet in de dikke van Dalen. Nee, inderdaad. Vind ik eens een beetje afgeleid van een loonwerker, want dat staat er wel in. Dus wat ik feitelijk doe, is mensen mogen naar hier te komen met hun gisting en ik stook die gewoon af. Omdat wat ik zie is dat er meer en meer mensen zijn die naar een likeurfabriek willen gaan. Dus een likeurfabriek is feitelijk een stokerij, maar die mag geen alcohol produceren. Die mag alleen de alcohol aankopen en dan, wat zij dan meestal doen, ze kunnen wel iets in gisting zetten, maar ze mogen dat dan niet zelf afstoken. En dan brengen ze dat naar hier toe. Ik stook dat voor hun af en zij krijgen dan hun alcohol die dan geproduceerd is onder accijns, ze krijgen ze die dan terug. En daar wordt gewoon een bepaalde fee voor betaald. Dat vind ik eens, stel ik mijn installatie te huur, oké, ik blijf van mee aan de knoppen staan, maar ze gaan mee de smaak bepalen. We maken daar een kleine happening van, want ja, je bent toch wel 3 uur bezig als je zo een fijn stok moet doen.
Wordt die dan onder die mensen door de label gestookt? Of staat daar toch een verwijzing naar jouw stok?
Nee, zij kopen dan hier gewoonweg de alcohol aan. En hun eindproduct staat volledig onder hun naam.
Oké. Maar dat is als mensen een eigen gisting meebrengen.
Ja.
Zijn er ook mensen die zeggen van, ik wil alles, dat jij alles doet onder ons label?
Ja, dat is ook al gebeurd. Nee, dan is dat meestal private label.
Ah, okay.
Dat zit dan onder de private label hoek. En daar kun je heel ver gaan. Zo heb ik de nieuwe Bebop van Theatercafé in Hasselt heb ik gecreëerd, samen met hun. Ze hadden een idee dat ze terug een nieuwe huiscocktail wouden hebben. En na 5 jaar is dan de nieuwe Bebop gekomen. Zij hebben dan mijn fles gekozen, maar ze hadden die liever dat werd er opgedrukt. En dan vind ik dat wel leuk. Dan is die flessen zijn dan bedrukt geworden bij DBWL. Dus daar zit ook weer een sociaal kantje aan. En die zijn dan terug naar mij toegekomen. En die hebben we dan hier gevuld met de alcohol. En dan zo geleverd. En daar staat dan wel op dat de productie van mij komt. Nee, de mensen drinken nog niet genoeg.
maar onder wat zou je dat dan steken? Zou je semi-professioneel of
nee, je zet professioneel.
Ja, als je installatie ziet, als ik dat even mag onderin vergelijken met de Discovery Channel, de Roots, Schaarnes en alles, dan is dat hier toch wel 10 keer iets anders.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Nee, het is de meeste mensen zeggen van, oei, dat is hier een uitgelopen hobby. Nee, we zijn professioneel bezig. We willen professioneel ook iets op poten zetten. Daarvoor heb ik ook een professionele installatie nodig. Maar aan de andere kant, ja, je kunt er nog niet je hoofdberoep van maken, omdat ik heb uitgeteld, ik moet dan rond de 10.000 flessen zitten dat ik per jaar moet verkopen om er kunnen een klein loon van te hebben en uw facturen af te betalen enzovoort en uw keten af te betalen, heb je dat wel nodig. Dus in dat opzicht is dat we een beetje uitkijken, maar ooit hoop ik van zijn leven toch te kunnen zeggen van oké, we gaan 100% voor de stokkerij.
Het is straks gezegd dat je op een bepaald moment zo zegt van ik wil een stokkerij, ik wil dat gaan doen en alles. Ik kan me wel voorstellen dat je daar niet echt cursussen voor vindt, of dat je kunt zeggen van oké, ik ga een boek zoeken, hoe begin ik aan een stokkerij? Hoe
zijn het
dan eigenlijk
eraan
begonnen?
Er is een cursus in Hasselt die bij Centra die u leert rond het graandestillaat. Rond het fruitdestillaat, excuseer, rond het fruit. Dus die leert u wel stoken, maar als je graan gaat stoken is weer iets helemaal anders dan het fruit. Dus ik kende niks van fruit, dus ik ben daar die cursus gaan volgen. En ik ben geslaagd, joepie. Dank je. Maar ja, dan weet je nog altijd niks van het graan. En dan ben ik een beetje bij Jan Kempeneers, de stoker van het Genevenmuseum. Heeft mij heel veel geholpen van, let daarop, je moet dit hebben, denk daar aan. Dus die vind ik mij in opstartfase doorgegeven van, hey, denk aan dat graan, dat kun je daar zoeken. Want ja, je stapt naar een malerij en je zegt van ik heb graan nodig, en dan komen die af van ja, welk graan heb je nodig? Welk vochtigheidsgraan moet dat graan hebben? Moet dat gemalen zijn? Moet dat grof gemalen zijn? Kortom, daar ging op een gegeven moment een hele nieuwe wereld voor mij uit. En dan is het lezen, zoeken. Er zijn wat boeken, meestal in het Duits, omdat ze daar, gelijk dat ik hier een stokerij heb, hebben ze daar 30.000. Dus er zijn er ook meer, want mijn ketel komt ook van Duitsland. Er is niemand nog die in België. Dus omdat die volledige industrietak is bijna uitsterven na dood.
Maar dat is niet helemaal die handgemaakt. Ja.
Nee, volledig handgemaakt. Dat is een familiebedrijfje met in totaal 15 mensen. De twee zonen zijn hem hier komen installeren. Met dan nog een paar gasten. En die maken dus dat allemaal. Ja. Ze hebben hem ook. Die was puur op centimeters nagemaakt. Want op een gegeven moment hebben ze hem 15 centimeter moeten opschuiven, omdat hem niet onder het plafond doorging. Dus ja, dat was echt volledig op maat gemaakt.
Maar ik weet dat we samen ook eens in Nederland zijn gaan kijken naar iemand die een gelijkaardig project had.
Ja.
Dus daar heb je dan ook een beetje gekeken wat er mogelijk is. Heb je bijvoorbeeld met die man, heb je daar nog contact mee?
Ja.
Waar je bent geweest?
Ja, dus die hoor ik en zie ik meestal is het horen, want we hebben via Facebook contact. Was in eerste instantie gestart met volledig gin te maken. En die is nu ook naar het graan over aan het stappen. Dus die heeft zich ook nu in mais. En ik ben eerder dadelijk met het graan begonnen. En feitelijk de gin, omdat dat niet mijn... Ja, niet dat het minderwaardig is, maar ik zie daar niet geen toegevoegde waarden in. Ik vind Geneve maken is veel leuker. Ook whisky maken is veel leuker. Dan zit je met je product bezig, dan zit je met je granen bezig. De maaldikte te bepalen. En ja, je kunt, ze zet daar veel vrijer in, zal ik zo zeggen.
Je hebt het woord laten vallen, whisky.
Ja. Ja.
Je hebt eens gezegd, ik kan ook whisky beginnen. Hoe ver staat daarmee?
Die zit op vat. Dat gaat een 100% rogge zijn. En als je rogge stookt, dan krijg je heel veel schuim in je ketel. Dus dat was daar echt kamperen, want om de 5 minuten moest ik water bij doen. Want anders had mijn hele ketel vol schuim gezeten. Dus dat is wel ook weer iets leuks. Je kunt dat oplossen door daar een soort siliconen in te doen in je ketel. Maar ja, dan komt weer die echtheid naar boven toe. En dan zeg je van, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga het iets aan de smaak doen, ik weet het niet. Maar het is gewoon tegen mijn principe, dus we doen dat niet. En dan ligt die nu op vat. Maar voor echt whisky te mogen heten, is dat 3 jaar en 1 dag.
3 jaar en 1 dag, oké, dat is nog even wachten.
Ja.
Je hebt hier straks gezegd, je komt binnenkort met een product vanuit de 13e eeuw uit. Waar haal je dan al je recepten? Want ik zie dat je regelmatig hoor ik van jou ook, van dat je weer eens een boek gevonden hebt. Dus wil dat zeggen dat je ook zo wat de tweedehandsmarkten gaat afleveren om al die geschriften te gaan zoeken?
Nee, je zit eerder naar de bibliotheken te kijken. Er is per chance, is nu ondertussen overleden, heeft de oude voorzitter van het Geneve Museum, vind ik, de Geneve van de Lage Landen geschreven. Een heel mooi boek, waar heel veel in staat, waar ook heel veel, het ganse verhaal, vind ik, van de Geneverbes, want daar spreken we in het begin helemaal over. Die heeft dat helemaal mooi gedocumenteerd. En aan de hand daarvan ben ik dan beginnen te zoeken. En daarin staan sommige stukken geschreven. Maar je moet weten, ja, dat is allemaal in zo'n mooi gotisch lettertype. Dat is dan ook nog allemaal oud-Nederlands. Dus ja, dat lees jij niet op een avond. Uw romanneke manier van spreken, daar ja, moet je je kop bij houden. Er staan sommige procedés staan daar ingeschreven, maar daar staat dus niet ingeschreven van je neemt zoveel Geneverbes, je neemt zoveel wijnmost. Nee, daar staat gewoon ingeschreven en hier hebben we een drank op basis van wijn met Geneverbes. En de rest zoek je maar zelf uit.
Dus het is veel trial and error. Ja. Proberen, ja. Straks zei je nog van je hebt net gedaan met stoken en een beetje nog. Het hele procedé.
Ja.
Dan heb je kant-en-klaar product.
Ja.
Maar dat wil dus zeggen, alleen als ik jou al een paar keer bezig gezien heb, dat wil zeggen 3 uren niet van jouw ketel weg.
Goh, je kunt, als je een beetje weet van, oké, die is op het starten, is op het warmen, dat is 1 uur. Oké, dan kun je weliswaar in de stokerij bezig zijn en dan word ik mee bezig met de flessen te vullen of etiketten te plekken. Maar je moet om het kwartier gaan kijken, want ja, die ketel je begint zaken aan het kook te zetten. Dat is net als je snelkookpan, hè. Als je die op vuur zet, daar begin je op een gegeven moment ook te fluiten. Dat is hier net hetzelfde, dus je bain-marie begint ook op een gegeven moment druk te verhogen. Moet je de druk aflaten. Dus ja, als die te hoog gaat, daar zit wel een veiligheid op dat hij zelf begint van zijn oren te maken, maar dat doe ik liever niet. Dus dat moet je nog in de gaten houden. En ene keer als dan die temperatuur, maar dat begint je dan wel te rieken, dat die aroma's beginnen vrij te komen op bepaalde temperaturen, dan weet je van oké, de temperatuur begint in het systeem te geraken. En dan op een gegeven moment gaat je beginnen te proeven. Je moet dus je neus erin steken, hè, en rieken en proeven. Omdat je dan je voorloop en je naloop en je middenloop gaat moeten bepalen.
Heb jij al eens ooit op het einde van zo'n stook die je gedaan hebt, is uw alcohol gemeten in uw eigen bloed of wat?
Laten we het behouden dat een stoker altijd zijn producten moet proeven. Nee, maar ik wil dat niet meten.
Ik denk dat het veilig is, omdat die
nee. Op dit moment bij de ginshop in de Dorpstraat, bij het smaaksalon in Hasselt. En ik ben nu bezig ook om de producten af te leveren bij Puur Limburg. En dan gaan ze bij de lokale producten in een Delhaize en in een Carrefour terechtkomen. Maar daar ben ik nog mee bezig.
Van jou zelf ook via?
Ja, via de webshop, want die is pas online. Die is dit weekend online gezet.
Oké, ik denk dat het meeste gezegd is. Ik wens je nog heel veel succes.
Dank je wel.
Kom regelmatig ons langs.
Goed. Doei.
Ja, dat was Olivier die met passie over zijn, ja, laat wel zeggen, uitgelopen of uit de hand gelopen hobby heeft gesproken. Zijn stokerij Van der Linden. Mocht je ergens ten velde komen en zien dat stokerij Van der Linden in de buurt is, ga zeker van de jenever proeven. Ga zeker ook eens van de gin proeven. Wil je meer weten over stokerij Van der Linden? Ga dan naar de Facebookpagina van stokerij Van der Linden of naar de website www.stokerijvanderlinden.be.
Follow us on Facebook, Twitter and Instagram.
Inderdaad, ook Snips kan je volgen via sociale media. Ik nodig je altijd uit om naar iTunes te gaan en daar de sterretjes op 5 te zetten. Feedback of vragen zijn altijd welkom via redactie@snips.be. En ik zou zeggen, graag tot de volgende aflevering.
Spread the word by leaving a rating and review on iTunes.